Bijbel opstaan in Romeinen hoofdstuk 12. Ik wil vandaag met jullie hebben over onze houding. Die bepaalt alles in het leven. Ik wil het hebben over onze houding naar God. En het tweede punt is onze houding naar onszelf. En het derde punt is onze houding naar onze naasten. Onze houding, dan spreken we over ons gedrag, over onze lichaamstaal. Dat is eigenlijk wat houding betekent. En als ik de laatste tijd ook worstel met rugpijnen, dan is dat ook een gevolg van slechte houdingen die ik door de jaren heb aangenomen. En pijnen die komen, en dan gaat je houding nog slechter maken, omdat je die pijn wil vermijden. En dan gaat je eigenlijk zo verkeerd staan, dat je plaatsen op je rug en in je lichaam gaat belasten. En zo is het ook in het geestelijke leven, dat wij soms in ons leven verkeerde houdingen aannemen en daardoor ons geestelijk leven gaan belasten. En ik denk wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Hij zegt: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid van God, dat gij uw lichaam stelt tot een leven, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, dat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Stel u zelf deze vraag. De reden waarom Paulus zijn punt maakt is omwille van Gods barmhartigheden. Omdat God goed is. God liefdevol is. En daarom zegt hij dat een christen zijn lichaam zo moet presenteren aan God als een levend, een heilig en God welgevallig offer. Dat is wat God van ons mag vragen. Dat is wat God van ons verwacht. Nu stellen wij onze lichamen zo, presenteren wij onze leven zo aan God, dat we zeggen elke dag opnieuw: God, ik ben nu opgestaan. Kies jij maar wat er vandaag zal gebeuren in mijn leven. Zeg jij maar wat ik wel en niet zal doen vandaag. Dat is eigenlijk, als wij een goede houding hebben in het geestelijk leven, hoe wij de dag zouden beginnen. Dat we onszelf onderwerpen aan de wil van God. Dat wij alles proberen in onze macht om ons voortdurend in de gunst van God te willen plaatsen. Dat we steeds bezorgd zijn van: hoe zou God hier nu over denken? Wat zou God hier nu van zeggen? Wat zou God hier nu van vinden? Als ik zo denk, of als ik zo spreek, of als ik mij zo voel, of als ik mij zo gedraag, zoals ik mij nu gedraag. Want we moeten weten dat de duivel ook voortdurend bezig is om een invloed te hebben op onze houding. De duivel die is constant aan het werken, elke dag weer opnieuw, om onze houding zo te maken dat wij eigenlijk zeggen: och, het is eigenlijk allemaal zo erg niet. Ik weet wel dat ik een levend, een heilig, en God welgevallig offer moet zijn, maar God begrijpt het wel als ik dit doe, of als ik daar naartoe ga, of als ik zo denk, of als ik nu even zo spreek. En dat is het werk van de duivel, die constant daarmee bezig is om ons, terwijl wij de moeite moeten doen om een gezonde houding te hebben, om een stevige houding te hebben, om een goddelijke houding te hebben, is hij er voortdurend mee bezig om die houding heel krom te maken, om die pijnen te veroorzaken in onze geestelijke levens. Maar Het is nog altijd onze keuze om te bepalen wie gaat dicteren hoe onze houding zal zijn. Wij kiezen daarvoor. Het is niet omdat Satan dat constant probeert, dat hij daarom ook daar succesvol in moet zijn. Wij kiezen hoe onze houding zal zijn. En daarom zegt Paulus ook in vers 2, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Jarenlang hebben wij onze houding laten bepalen door de invloeden die niet van God kwamen, maar de mensen rondom ons. Jarenlang hebben wij onze gedachten laten bepalen dat we, als wij het maar goed hebben, dat we eigenlijk geen rekening hielden met God, dat we gewoon onze eigen waarden en normen probeerden toe te passen. Maar Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Want deze wereld die denkt en handelt omdat Satan hen daartoe heeft aangezet en omdat zij daarnaar geluisterd hebben. Maar de christen is iemand, zoals Paulus zegt, die wordt hervormd, die wordt opnieuw gevormd door de vernieuwing van uw denken. Daar vindt een transformatie plaats. Zoals je een rups hebt, dat is het betekenis van dat woord hervormd worden, dat jij van gedaante gaat veranderen. Dat uw houding, als die misschien heel krom was, door verkeerde gewoontes, slechte gewoontes, dat die houding helemaal gaat veranderen. Er gaat een metamorfose plaatsvinden in uw leven, in uw hart. En dat is, als dat plaatsvindt, dan zult gij kunnen erkennen wat de wil van God is. En de wil van God is goed, die is welgevallig en die is compleet. Het is volkomen. Nu als je daarover nadenkt, het christelijke leven is het enige leven dat zin houdt, dat zin heeft. Al het andere wat wij en wat mensen in deze wereld proberen, wat hen die slechte houding oplevert tegenover God, het heeft allemaal geen zin. En het brengt allemaal grote ellende, verderf. En het christelijke leven is het enige leven wat u hoop geeft op eeuwig leven. Het christelijke leven is het enige leven wat u in contact kan brengen met de Schepper. Het christelijke leven is het enige leven dat u waarden en normen kan bijbrengen die goed zijn voor uw ziel. Er is niks anders wat u dat kan brengen. Dus hoe belangrijk is het dan niet om de juiste houding te hebben tegenover God? Dat Hij u mag hervormen, dat Hij uw gedachten mag vernieuwen. En kijk eens in, we komen zelfs naar Romeinen terug, maar kijk eens in 1 Timotheus, hoofdstuk 4, wat Paulus daarover zegt tegen Timotheus. In Timotheus hoofdstuk 4, vers 12. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen, een woord, een wandel, een liefde, een geloof en een reinheid. Timotheus had een juiste houding tegenover God. En Paulus herinnert hem eraan, wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld in hoe je spreekt, in hoe je leeft, in hoe je lief hebt, in hoe je gelooft en hoe jij jezelf rein bewaart van de zonde van deze wereld. Hij zegt in vers 13, in afwachting van mijn komst moet jij toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die kracht als een profetenwoord geschonken is onder de handoplegging van de gezamenlijke oudste, vers 15, behartig deze dingen, leef erin, opdat aan alle blijken dat jij vooruit gaat. Als jij een juiste houding hebt, dan zal blijken dat jij vooruitgaan boekt in je leven, dat jij dat wat krom was in je houding, dat dat recht mag worden. Maar dat vergt oefening. Ik merk dat in mijn rug ook, als ik mijn rug niet onderhoud, als ik niet die oefeningen doe die ik moet doen, als ik niet die beweging daarin hou, als ik het ga stoppen of verwaarlozen, dan blijkt dat ik terug achteruit ga. En het moet juist blijken dat wij vooruit gaan. En dat is waar Paulus over spreekt tegen Timotheus. Dat is waarover hij spreekt in Romeinen hoofdstuk 1 en 2 tegen de christenen. Hoe is uw houding tegenover God? Als die goed is, dan gaat daar iets goeds en iets moois uit voortkomen. Nu een tweede punt uit Romeinen hoofdstuk 12 is: hoe is uw houding tegenover uzelf? Eigenlijk in vers 3 van hoofdstuk 12. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik in ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij één lichaam, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Hoe is de houding tegenover jezelf? Paulus zegt iets heel belangrijks in vers 3. En ieder onder u, zegt hij, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen. Wij hebben soms als mensen de neiging om meer te denken dan dat wij werkelijk zijn. En dat is een groot gevaar in onze houding. Onze houding moet zijn dat wij een juiste gedachte hebben. En dat is dat wij heel waardevol zijn in de ogen van God. Dat wij heel kostbaar zijn, want God heeft zijn Zoon voor ons in deze wereld gezonden, dat wij behouden zouden kunnen worden. Maar het probleem komt wanneer wij alles te veel om onszelf laten draaien. Wanneer wij het niet meer om God laten draaien, maar dat wij denken dat alles om ons moet focussen. Het is niet zonder reden dat Paulus spreekt over het lichaam. Want wanneer onze houding naar onszelf toe verkeerd is, dan worden wij ook een probleem in het lichaam waar wij een deel van zijn. En Paulus zegt, we zijn allemaal leden van dat ene lichaam, maar we zijn allemaal afzonderlijk belangrijk en we hebben allemaal afzonderlijk onze kwaliteiten. Maar wanneer een van die leden meer gaat denken van zichzelf en alles meer om zichzelf gaat laten draaien, dan gaat dat een probleem worden in het lichaam. En we moeten niet denken dat iemand die les geeft, dat die meer of belangrijker is. Of iemand die de zangleiding doet. Of iemand die het gebed leidt. Of iemand die de schriftlezing doet. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal leden van één lichaam, de gemeente van Christus. Jezus zei in Lucas hoofdstuk 9 vers 23. We kunnen dat wel even openslaan. Lucas hoofdstuk 9 vers 23. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Als wij meer gaan denken van onszelf dan dat wij werkelijk zijn, dan verloochenen wij onszelf niet. Want het gaat niet om ons. Het gaat om God. Het gaat erom dat wij dagelijks bereid willen zijn om ons kruis op te nemen en om Jezus te volgen. En ieder heeft daarin zijn gaven. Ieder heeft daarin zijn bediening. Ieder heeft daarin zijn talenten. Heb dus een goede houding naar uzelf. En denk niet meer van uzelf dan dat jij werkelijk zijt. Als je talenten hebt, gebruik die om God te verheerlijken. Gebruik die om het goede te bewerken. En denk niet dat jij geen talenten hebt. Iedereen heeft zijn bekwaamheden en zijn talenten. De een en dit, de ander en dat. Iedereen is belangrijk. Ik was over tijd was ik met mijn jongens aan het spreken over het nut van een vader en het nut van een moeder. En ik zei hen, een vader kan niet doen wat de moeder doet. En een moeder kan niet doen wat de vader doet. Maar stel je voor dat de vader gaat denken, ik heb de moeder niet nodig. Of als de moeder gaat denken, ik heb de vader niet nodig. Ieder heeft zijn kwaliteiten. En ieder moet zijn kwaliteiten uitwerken, laten gelden. Maar een vader moet niet denken dat hij meer is dan de moeder. En een moeder moet niet denken dat hij meer en beter is dan de vader. Een laatste punt. Hoe is de houding tegenover de naaste? Kijk eens Romeinen hoofdstuk 12. Vers 9. De liefde zij ongeveins. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees een broederliefde elkander genegen en eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, dat betekent niet lui zijn. Vurig van geest, dient de Heer. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking. Volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden van de heilige. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde. Maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Uw liefde naar uw naaste moet ongeveinsd zijn. Op de eerste plaats in het huisgezin van God, maar op de tweede plaats naar alle mensen. En je zult geconfronteerd worden met mensen in je leven waar je het niet goed mee kunt vinden. Waar je eigenlijk van zegt, die persoon die kan ik nu echt niet uitstaan. Die persoon, daar heb ik nu eens geen goede gedachten bij. Daar voel ik me nu eens niet goed bij. Hoe is uw houding tegenover uw naaste? Is uw liefde ongeveinsd? Mogen uw broeders en zusters erop rekenen, zodat jij u ergert aan hen, dat in plaats van dat je afstand van hen neemt, dat je juist toenadering zoekt tot hen. Dat als iemand hoort spreken, en je ergert u zo misschien aan de arrogantie van die persoon, of je ergert u aan de wijze waarop die les brengt, of je ergert u aan wat het ook mag zijn dat je u ergert. Het gemakkelijkste is dan om het kwade te gaan vergelden met het kwade. En om afstand te nemen en om te mijden en om te zeggen, God, die broeder die heeft afgedaan bij mij. Die zuster die moet bij mij niet meer afkomen. Of is het dan dat onze broederliefde juist een volle werking komt? Dat wij elkaar eer bewijzen om wie wij zijn als leden van het lichaam van Christus. Dat wij ijverig zijn naar elkaar en naar God toe. Dat wij vurig zijn van onze geest, dat we de Heere willen dienen. Dat we blij zijn in de hoop dat als er verdrukking komt in ons christelijke leven, dat we geduldig zijn. Dat we gaan volharden in het gebed. Kunnen wij zegenen wie ons vervolgen? Kunnen wij zegenen in plaats van vervloeken? Kunnen wij blij zijn met hen die blij zijn en wenen met hen die wenen? Laat staan als het een ongelovige is met wie we het niet kunnen vinden. Laat staan als het iemand is die we echt niet moeten. En die we eigenlijk liever kwijt zijn dan rijk zijn in ons leven. kunnen wij dan plaats laten voor de toren? Hoe is uw houding daarin? Is die recht? Is die heilig? Is die God welgevallig? Of is die krom en helemaal verwrongen? Dat er in uw hart en in uw gedachten plaats komt voor toren. En dat die toren, in plaats van dat je die een plaats gaat geven en aan God gaat overgeven en gaat zeggen van oké, God, neemt jij hier de wraak in het onrecht? Dat jij je eigen toren laat gelden. Hoewel je weet dat de toren van een mens geen gerechtigheid voor God voorbrengt. Terwijl als je houding goed is naar je naaste, dan gaat als je vijand honger heeft, dan gaat je hem te eten geven. En dan gaat je dat niet doen op zo'n wijze, omdat je weet dat je dat doet, dan gaat die persoon die je vijand is, dan gaat die nog kwaaier worden. En dan zit jij nog blijer, want je hebt die toch zo kwaad kunnen krijgen en je hebt daarbij nog iets goed gedaan. Dan is heel je motivatie verkeerd. Want het geven aan de vijand wat hij nodig heeft, moet voortkomen uit liefde voor die persoon. En als dan vurige kolen op zijn hoofd worden gehoopt, dan zij het zo, want dan is het zijn eigen of haar eigen oordeel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Kijk eens in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Soms worden we geconfronteerd met broeders en zusters die zich niet gedragen naar de regel van het evangelie van Jezus. En in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 vers 14 en 15, daar zegt Paulus: als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt. En tot zover denk ik dat als we kwaad zijn op iemand, als we zien dat iemand ons zo verongelijkt heeft, of een broeder of zuster zo verongelijkt heeft, dat we zeggen, ja goed, dat zie ik helemaal zitten, niet met die persoon omgaan, maar kijk eens wat er dan staat. Houd dan echter niet voor een vijand. Hoe kijken wij naar zo'n broeder of zuster? Hoe spreken wij met zo'n broeder of zuster? Hoe gedragen wij ons naar zo'n broeder of zuster? Houden wij die persoon als onze vijand? Dan hebben we het ook laten weten dat dat onze vijand is. Of helpen wij zo'n persoon terecht als een broeder? Uit liefde. Want ik weet dat dat een hele uitdaging is. Hoe wij met onze naasten omgaan. En dat die houding heel juist moet zijn. Dus neem dat ook mee in de week die voor ons ligt. Hoe is uw houding tegenover God? Hoe is uw houding tegenover uzelf? Denk jij meer over uzelf dan dat je werkelijk bent? Mag God de eerste plaats bekleden in uw leven? Hoe is uw houding tegenover uw naaste? Het zij de broeder of zuster, het zij de ongelovigen. Mogen zij rekenen op onze onvoorwaardelijke liefde? Mogen zij rekenen op onze goedheid? Zorg dat je daarin sterk staat. Zorg dat je daarin groeit. En laat God daarin je denken vernieuwen. Laat God u hervormen. Laat God u anders maken. Amen. Amen.